Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Maandagochtend, dan blikken we in De Zeven altijd vooruit op de week die komt. Wat gaat het nieuws beheersen en welke headlines komen er op ons af? We doen dat altijd met een gast en dat is deze keer de machtigste vrouw in de Belgische bestuurskamers, Lieve Kreten, bestuurslid bij een heel rits topbedrijven van Telenet en Barco tot Montea en CFE. Dag Lieve.
Goedemorgen Bert.
We gaan het hebben over het stikstofakkoord dat ook gisteravond niet is gevonden in de Vlaamse regering. Die zit nu zelfs volop in crisis. Over onze energiebevoorrading hebben we het ook. De nucleaire waakhond Fank heeft daar weer een nieuwe wending aan gegeven. En de federale regering zit daar vanmorgen over samen. En ook over China, Turkije, Lotus en businessvrouwen. Het is maandag 6 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Vlaamse regering zit in een crisis. Ondanks een heel weekend pendeldiplomatie door minister-president Jan Bon is een ultieme vergadering gisteravond zonder stikstofakkoord uiteengegaan. Regeringspartijen N-VA en Open VLD zijn het eens met wat op tafel ligt. CD&V kan daar niet mee leven. Jan Bon stelde de Christen-Democraten daarop gisteravond een ultimatum. Deze tekst aanvaarden of anders uit de regering stappen. Maar die bal werd zonder meer teruggekaatst. Als zij vinden dat we weg moeten, moeten ze ons er maar uitzetten. Wij stappen er niet uit, zij maken die keuze. Dat was te horen bij CD&V. De boel zit dus muurvast en je kan jezelf de vraag stellen in hoeverre er nog een echt functionerende Vlaamse regering is op dit moment. Benieuwd hoe dat vandaag verder evolueert. Wat wel blijft, is natuurlijk dat stikstofprobleem zelf. In Vlaanderen wordt daar te veel van uitgestoten. En zowel transport, industrie en dus ook landbouw moeten hun uitstoot beperken. Maar dat wil voor veel boeren zeggen dat het einde oefening is. Of dat het op zijn minst heel moeilijk is om verder te doen. Lieve, hoe kijk jij naar die hele problematiek?
Wel, het is natuurlijk een hele complexe problematiek. Maar het is duidelijk dat het zeer belangrijk is dat er zekerheid is en een stabiel kader. Hè, zowel voor de landbouw als voor de industrie. Beide hebben nood aan een duidelijke toekomstvisie om de noodzakelijke investeringen ook te kunnen toelaten. Hè. We zijn in Vlaanderen in een kleine regio, dicht bevolkt. Dus het is logisch dat er een constante spanning is tussen aan de ene kant de economische welvaart en aan de andere kant ook het leefbaar houden van Vlaanderen. Hè. Maar voor elke sector is natuurlijk onzekerheid zeer nefast. Hè. En als we gaan raken aan het vergunningbeleid, dat is voor investeringen en voor het investeringsklimaat zeer nefast, met ook negatieve impacten voor buitenlandse investeringen, die we toch als landen, als regio, zeer graag willen aantrekken. Het is een belangrijke motor van onze welvaart. Dus ik zou zeggen, snel zijn en duidelijk zijn is toch wel de boodschap.
Zo is dat. Stikstofakkoord en nu dus een crisis in de Vlaamse regering. Wie het nieuws daarover vandaag op de voet wil volgen, check zeker tijd.be.
2.
Van de Vlaamse gaan we naar de federale regering. Het kernkabinet zit vanochtend opnieuw samen over de energiebevoorrading in ons land met netbeheerder Elia. Ze buigen zich over de winter van 2025 op 26 en ook die van 26 op 27, want dan dreigen er stroomtekorten. En, goede timing, gisteren is een document opgedoken van de nucleaire waakhond Fank. Die zegt daarin dat, om die tekorten te vermijden, onze jongste kerncentrales, dat zijn Doel 4 en Tihange 3, tijdens die twee winters wat hen betreft toch kunnen draaien. Eerst was nog gezegd dat die twee centrales dan zouden moeten worden stilgelegd voor onderhoudswerken. Maar, zegt het Fank, die werken kunnen we een beetje anders plannen. Dat is toch een opluchting, want netbeheerder Elia had begin vorige maand nog duidelijk gemaakt dat er tijdens die twee winters minstens twee extra centrales zullen moeten draaien, want anders valt het licht misschien uit. Lieve, dat is dan wel een goede stap, dat nieuws dat er toch een alternatief gevonden is, of dat er kerncentrales gevonden zijn die in die twee cruciale winters kunnen draaien.
Inderdaad, ik denk zoals Chris Petersen, de CEO van Elia, het vorige week nog heeft gezegd, er moeten dringend knopen doorgehakt worden, zowel over Ventilus en Boucle du Hainaut, maar ook over de kerncentrales. Hopelijk brengt dit hier wat meer duidelijkheid, ook over de garanties die kunnen gegeven worden. in die context. Ik denk dat Elia op basis van die nieuwe informatie waarschijnlijk haar analyses nog wat zal kunnen bijsturen. En hopelijk komt de bevoorrading dus niet in het gedrang. Ja, want ik had toch begrepen van de CEO dat de marges relatief krap zijn. Ik denk ook hier is weer het sleutelwoord duidelijkheid en geen tijd verliezen. Als ik misschien een kanttekening mag maken met de hele energiecrisis, dan zie ik nog wel een positieve kant aan. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat we het laatste jaar toch wel een heel grote accelerator gezien hebben in het aantal innovaties hè, op energiebesparing of op opslag van energie. Ik sta er altijd versteld van eigenlijk hoeveel nieuwe innovaties toch wel naar boven komen. Ook in de meer traditionele sectoren, hè, zoals bijvoorbeeld in de vastgoedsector, wat misschien toch van origine een relatief traditionele sector is, zie men dat men volop inzet op die energietransitie. Dus er is eigenlijk een heel ecosysteem dat zich nu versneld in beweging zet. Hè. Men zegt dikwijls dat de zogenaamde climate tech, de nieuwe fintech is. Dus we hebben daar toch wel heel wat creativiteit. Ik hoop dat dat zo verder blijft gaan.
3.
En dan gaat het ook een beetje over tech hebben. Glasvezel internet om precies te zijn. Dinsdag zit de top van telecombedrijf Proximus in het federaal parlement om de meerjarenstrategie te bespreken in een hoorzitting daar. Het zal daar ongetwijfeld ook gaan over de aanpak rond onderaannemers bij Proximus. Begin dit jaar heeft de sociale inspectiedienst een heleboel overtredingen vastgesteld op werven van Proximus. Het ging om illegale tewerkstelling en diverse inbreuken op de arbeidswetgeving. Arbeiders die 6 dagen op 7 in de vrieskou dagen van 12 uur draaiden zonder wc's of werfketen. Dat waren werven voor het glasvezelnetwerk dat Proximus tegen 2028 helemaal uitgerold wil hebben. En dat is echt een beetje een race tegen de klok. Te meer omdat ook concurrent Telenet werkt aan zo'n netwerk. Lieve, jij bent bestuurslid daar bij Telenet. Aangezien die race op het scherp van de snee wordt gevoerd, kan je zeggen, heeft dat zin? Zo 2 fibernetwerken naast elkaar? Is het niet makkelijker om samen te werken?
Wel, vele operatoren, telecomoperatoren overal in Europa, zijn bezig met die omslag naar dat fibernetwerk. België is daar geen uitzondering op. Hè? En ook zijn telecomoperatoren zijn dat aan het doen. Natuurlijk, die hele omschakeling gaat gepaard met gigantische investeringen. Hè? Dat is absoluut zo. Het kost heel veel geld. Dus het is evident dat dat allemaal zo goed mogelijk moet renderen. Ik denk dat er een aantal stappen in België al in de goede richting zijn gezet. Hè? Bijvoorbeeld Telenet en Orange die hebben een commerciële overeenkomst gesloten waarbij ze toegang krijgen tot elkaars vaste netwerken. Dus dat is zeker al een stap in de goede richting. Ik denk dat de toekomst voornamelijk zal uitwijzen welke andere strategische of financiële partnerships nog mogelijk zijn. Natuurlijk ook altijd rekening houden met het regulatoire karakter en de regulatoire context waar we vandaag in zitten.
4.
Even de blik richten op het buitenland, op China om precies te zijn. Daar gaat deze week het jaarlijkse volkscongres verder. Dat duurt nog 8 dagen en brengt duizenden Chinese parlementairen samen in de hoofdstad Peking. Die vergaderen dan over de economische en politieke koers van het land. En bij de opening gisteren maakte vertrekkend premier Li Keqiang, je hoorde hem daarnet, bekend dat het land voor komend jaar naar een groei streeft van 5%. Een bescheiden groei noemt hij dat. Analisten hadden ook wel wat meer verwacht. En in zijn speech maakte premier Li een paar kernambities bekend. Een vredige eenwording met Taiwan staat nog altijd op de planning. Laten we dat vooral ook hopen. En meer inspanningen om buitenlandse investeringen aan te trekken onder meer. En daar wil ik het eens over hebben met jou, lieve. Jij bestuurt ook mee bij Barco, bioscoop, beeldvormingstechnologie. Groot bedrijf met groeiambities ook in China. Al het protectionisme ten spijt wil China de handelsbanden met het buitenland dus koesteren, zeggen ze ook hier. Moeten wij in België, in Europa, die banden dan ook koesteren?
Ja, de spanning met China, de relatie met China is misschien geopolitiek wel gespannen. Maar China is wel de 3de grootste handelspartner van Europa. En met natuurlijk een wereldmarkt met 1,4 miljard inwoners geeft dat heel wat opportuniteiten, ook voor Europa. Dus ik denk dat het, aangezien dat China voor vele bedrijven toch een belangrijke groeimarkt is en een belangrijke toeleverancier En aan de andere kant dat China ook voor onze westerse economie nodig heeft en onze westerse consumentenmarkt nodig heeft, is er eigenlijk een ongelooflijk onderlinge afhankelijkheid tussen China en de rest van de wereld, hè, ondanks al die spanningen die er zijn. Dus ik denk dat het maar absoluut goed is dat die banden met China verder aangehaald blijven, want dat geeft voor veel bedrijven, denk ik, ook heel veel potentieel.
Inderdaad, hoe moet je daar als Europese business, als bedrijf mee omgaan?
Wel, als we misschien eerst eens eventjes inzoomen op het potentieel dat, dat de grote Chinese markt met zich meebrengt, dan is het denk ik vooral belangrijk om te werken met een bepaalde strategie in gedachten. En veel bedrijven passen de in China voor China strategie toe. En met name, wat betekent dat? Dat is eigenlijk voor de productie van goederen in China voor de Chinese markt. En dat laat het eigenlijk toe, hè? Dat laat bedrijven toe om toegang tot die lokale markt te behouden met een goedkopere productie, maar ook met de mogelijkheid om volledig lokaal in te kopen, lokaal te sourcen. Hè? En dat is natuurlijk een absolute must om te kunnen concurreren met lokale spelers op de lokale Chinese markt. Hè?
Ja, dat is China als markt. China is ook de grote fabriek van de wereld, kan je zeggen. Of is dat wat aan het verschuiven richting andere landen?
Wel, in bepaalde sectoren is dat misschien wel zo, hè? Dus dat ze niet langer die fabriek van de wereld zijn. Maar ik ben er toch nog wel van overtuigd dat China zeer concurrentieel zal blijven, hè? In veel van die toeleveringsketens. Ze hebben een sterk ontwikkelde toeleveringsketen. Ze hebben een goed uitgebouwd logistieke infrastructuur. Dus er zijn toch zaken die elders heel moeilijk te evenaren zijn, hè? Maar het is absoluut zo, denk ik, dat veel bedrijven ook niet blind zijn voor de mogelijke risico's om al hun eieren in één mand te leggen, hè, en alleen maar uit China te sourcen. Dus er wordt dikwijls dan ook gekozen voor de China plus één strategie. En dat is zorgen dat er toch wel een duale sourcing is, minstens, en dat er een goede backup politiek is om te zorgen dus dat een deel van de productie en een deel van de daarbij behorende toeleveringsketen naar ergens anders wordt verplaatst. Ja, om de risico's beter te spreiden.
Vijf. Waar kijken beleggers naar uit deze week? Een paar grote Belgische holdings komen met jaarcijfers. Hoe hebben ze gepresteerd in 2022? En nog een heet hangijzer. Wat gaat Euronext beslissen over Lotus? Komt het koekjesbedrijf binnen in de Bel 20? Eerste holdings. Vanavond komt Bois Sauvage met cijfers. Woensdagavond is het aan mobiliteitsreus Dieteren. En donderdagavond verwachten we de jaarresultaten van GBL. Bij die laatste weten we al dat de niet genoteerde bedrijven in de GBL-portefeuille in de eerste 9 maanden van het boekjaar een gemiddelde omzetgroei hebben gekend van 24%. Ik heb het dan onder meer over de fietsengroep Canyon en medisch bedrijf Affidea. En dan is er dus de vraag wat er gaat gebeuren met Lotus. Komt het aandeel in de Bel 20? Het hangt af van de beslissing van Euronext. Dat hakt waarschijnlijk deze week de knoop door. De koekjesbakker is al jaren het steraandeel van het koersenbord met een grote beurswaarde. Maar het is daarbij ook slachtoffer van zijn eigen succes. De aandeelhouders zijn te trouw en het aandeel wordt nauwelijks verhandeld. En dat zien ze bij Euronext niet graag. Wat denk jij, lieve, komt Lotus in die Bel 20 of niet?
Die beslissing ga ik wijselijk overlaten aan Euronext. Ja. Maar het is zeker zo dat het belangrijk is om als aandeel goed te kunnen presteren op de beurs, dat er voldoende free float en liquiditeit nodig is. En je ziet dat trouwens als een algemene tendens bij vele zeer gezonde Belgische beursgenoteerde bedrijven, dat er te weinig volumes verhandeld worden. En dat is natuurlijk voor iets wat grote institutionele buitenlandse investeerders dikwijls niet zo graag zien. Want zij willen graag hun positie snel kunnen liquideren in die nood.
6. Ook deze week zullen Turkije en Syrië in het nieuws blijven. Daar krijgen ze nog elke dag te maken met de gevolgen van de zware aardbevingen begin vorige maand. Vandaag is er ook een nationale inzamelactie om het consortium 1212 te steunen in de hulp aan Turkije en Syrië. Lieve, jij bent schatbewaarder bij Artsen zonder Grenzen, bekende hulporganisatie. Zijn Turkije en Syrië voor jullie ook, laten we zeggen, op dit moment het grootste actieveld?
Wel, uiteraard heeft de aardbeving in Turkije en Syrië ook de nodige aandacht gekregen en bij Artsen zonder Grenzen. Jammer genoeg is het inderdaad niet de enige emergency. Hè. Vorig jaar hebben we eigenlijk een record aantal emergency missies ondernomen. En het lijkt eigenlijk niet te stoppen. Na Oekraïne heb je nu de aardbevingen in Turkije en Syrië. En natuurlijk zijn er nog vele andere probleemgebieden. Onder andere ook in Oost-Congo, waar ze ook al jaren actief zijn. Dus ja, overal zijn er brandhaarden, zal ik maar zeggen. Maar het is zeker zo toch wel dat rampen zoals die aardbeving in Turkije en Syrië, die tonen aan dat organisaties zoals Artsen zonder Grenzen toch wel broodnodig zijn. Hè. Ze hebben een jarenlange ervaring om te werken in zo'n rampgebieden met structuren, zowel van mensen als materialen, ja, die snel kunnen schakelen. Hè. En dat is, denk ik, broodnodig in deze context.
7.
Dan kijken we ook nog even naar komende woensdag. 8 maart is dat Internationale Vrouwendag. En daar zal je misschien iets van merken als je dan buiten komt in Brussel. Zowel de vakbonden als feministische organisaties als FEMA en collectief 8 Maars komen daar op straat om de ongelijkheid die er nog altijd is tussen mannen en vrouwen aan de kaak te stellen. Zeker op de werkvloer en op het loonbriefje. Maar op verschillende plaatsen worden ook vrouwen extra in de bloemetjes gezet. Woensdag, er is de uitreiking van de Women Awards van de Vlaamse regering voor inspirerend vrouwelijk ondernemerschap. Lieve, je bent de machtigste vrouw volgens deze krant in de bestuurskamer. Hoe kijk jij naar die Internationale Vrouwendag en de ongelijkheid die er toch nog altijd is tussen mannen en vrouwen op de werkvloer, onder andere?
Ik hoop eigenlijk dat op een dag dat niet meer nodig is om zo'n dag in te voeren. Hè. Het is jammer dat we er eigenlijk moeten bij stilstaan. Hè, want het lijkt mij logisch eigenlijk dat dat evenwicht er is tussen mannen en vrouwen. En dat eigenlijk op alle vlakken zo is. En niet alleen op de gender, maar ook op leeftijd, de multiculturele diversiteit. Dat is eigenlijk allemaal de evidentie zelf moeten zijn.
En daarmee zijn we weer helemaal klaar voor de komende Nieuwsweek. Bedankt voor je vooruitblik, lieve Kreten.
Met plezier.
Morgen Nieuwe de Zeven met alle headlines. Heet van de Naald van op de redactie van De Tijd. Nog een heel fijne dag voor nu.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.